Het aangekondigde onderwerp voor vanavond was binden en ontbinden. Dat zijn termen die ontleend zijn aan Matteüs 16. En daarna ook aan Matteüs 18. Maar ik neem u daarna vanavond mee naar Matteüs 16, waar we de uitdrukking zelf tegenkomen in vers 19. En dat is dan een omstreden vers, helaas. Want dat betekent dat we het ook als zodanig dienen te bespreken. Maar ik ga eerst een eindje terug, om de eenvoudige reden dat een bijbelgedeelte, een schriftgedeelte, alleen een betekenis kan hebben die op een of andere wijze past in het verband waarin de dingen genoemd worden. En hoe breder dat verband, hoe breder we dat verband ook bestuderen, hoe minder kans we lopen om met zo'n vers een verkeerde weg in te slaan. Daarom lees ik vanaf Matteüs 16 vers 1. Ik begin maar gewoon voor in het hoofdstuk. Dan zien we wel waar we terechtkomen. Matteüs 16 dus, waar staat: en de fariseeën en sadduceeën tot hem gekomen zijnde en hem verzoekende, begeerden van hem dat hij hun een teken uit de hemel zou tonen. Maar hij antwoordde en zeide tot hem: als het avond geworden is, zegt gij, schoon weer, want de hemel is rood. En des morgens, heden onweder, want de hemel is droevig rood. Gij geveinzen, het aanschijn des hemels weet gij wel te onderscheiden, en kunt gij de tekenen der tijden niet onderscheiden. Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken, en hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet, en hem verlatende ging hij weg. En als zijn discipelen op de andere zijde gekomen waren, hadden zij vergeten broden mee te nemen, en Jezus zei tot hen: zie toe en wacht u van de zuurdezen der fariseeën en sadduceeën. En ze overlegden bij zichzelf zeggende: dat is omdat we geen broden meegenomen hebben. En Jezus, dat wetende, zei tot hen: wat overlegt gij bij uzelf, gij kleine gelovigen, dat gij geen broden meegenomen hebt? Verstaat gij nog niet, en gedenkt gij niet aan de vijf broden der 5000, en hoeveel korven gij opnaamt? Nog aan de zeven broden der 4000, en hoeveel manden gij opnaamt? Hoe verstaat gij niet dat ik u van geen brood gesproken heb, als ik zei dat gij u wachten zou van de zuurdezen der fariseeën en sadduceeën? Toen verstonden zij dat hij niet gezegd had dat ze zich wachten zouden van de zuurdezem des broods, maar van de leer der fariseeën en sadduceeën. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen zeggende: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En ze zeiden: sommigen Johannes de Doper, en anderen Elias, en anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zei tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide: gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. En Jezus antwoordende zeide tot hem: zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen hetzelfde niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En zo wat gij zult binden op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat ze iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. Tot zover. Goed, ik zal proberen de draad op te nemen in het eerste vers van dit schriftgedeelte, waar de fariseeën en sadduceeën tot hem gekomen zijn en hem verzoeken. Zij begeerden van hem dat hij hun een teken uit de hemel zou tonen. Tot op zekere hoogte vinden we hier het verzamelde Israël aanwezig via fariseeën en sadduceeën, dat wil zeggen via de orthodoxie en de vrijzinnigheid, heet dat geloof ik. Hè? Dat is niet zo. Nou, in ieder geval, zij vertegenwoordigen de belangrijkste Joodse sekten van die dagen. Er was er nog één, maar die was meer politiek georiënteerd. Dat was die van de Herodianen. En daarna hebben we nog enige splintergroeperingen, zoals niets Nederlands ook hen vreemd was. Nou goed, dat even terzijde. Maar we vinden dan dat Joden tot hem komen eigenlijk en verzoeken van hem een teken. Een teken namelijk uit de hemel. Dat is in overeenstemming met wat we later lezen in 1 Korinthe 1, waar gezegd wordt dat de Joden een teken begeren. Nee, niet een teken, tekenen, staat zelfs meervoud. De Joden begeren tekenen en de Grieken zoeken wijsheid. Dat wil in de praktijk zeggen dat als je aan de Grieken wat wil onderwijzen, aan hen die deel uitmaken van de Griekse wereld, betekent dat. Het hoeven niet per definitie van geboorte Grieken te zijn. Maar als je een Griek, iemand met een Griekse achtergrond of scholing, iets wil wijsmaken, dan zul je wijsheid moeten brengen. Dat wil zeggen, dan moet je redeneren. Dan moet je dat rationeel naar voren brengen. Kwestie van redeneren, van oorzaken en gevolgen enzovoorts, om zo een bepaalde gedachte aannemelijk te maken. Althans voor de Grieken. Er staat namelijk in 1 Korinthe 1 vers 22. De Grieken zoeken wijsheid. Maar als je iets hetzelfde wil wijsmaken aan de Joden, dan helpt redeneren niet zoveel. Dat is trouwens wel duidelijk in de evangelie, denk ik. Want voor redeneren zijn ze niet gevoelig. Maar waar ze wel gevoelig voor zijn, zijn voor een teken. Dat wil zeggen, als een Joden iets wil wijsmaken, dan moet je via een teken je autoriteit kunnen demonstreren. En dan zijn ze waarschijnlijk bereid naar je te luisteren, ongeacht of je er ook een logische verklaring voor hebt. Dat is ook een manier. Ik vind hem niet gekker dan de Griekse, hoor, heus niet. Maar ja, wij hebben van nature nou eenmaal een Griekse achtergrond, dat weten we niet, maar het is wat daarom wel zo. We leven in een Griekse wereld eigenlijk nog steeds. Dat is heel lang zo, dat is al zo sinds Alexander de Grote, dus kun je nagaan hoe oud we zijn. Nee, onze cultuur. Maar goed. Dat is dus al heel lang zo, maar een Griekse wereld, en daarin wordt wijsheid gezocht, daarin moeten dingen beredeneerd worden, maar er zijn ook andere manieren om aan gegevens aan waarheid te komen. Wij hebben bijvoorbeeld ook als gelovigen blijkbaar aan de autoriteit genoeg. Dat wil zeggen aan de autoriteit van degene die het ons zegt. En daar hoeven niet zoveel redeneringen bij. Dat wil zeggen, als God het zegt, dan zal het zo wezen. Vind ik, lijkt me zo, dat is de kwestie van geloof. God zegt het, dus zal het wel zo wezen. Als er een redenering bij is, die heb ik het liefst hoor, want ik blijf ook een Griek. Hè? Als er een redenering bij is die het verklaren kan, is me dat wel zo'n liefde, kan ik het ook beter onthouden overigens. Dat heb ik dan als gelder excuus. Maar een teken kan natuurlijk ook. Hè? Dingen kunnen ook in de praktijk gedemonstreerd worden. Goed dan ook, het grote verschil tussen de Griek en de Jood is dat de Griek een redenering moet hebben en de Joden moeten een teken hebben. En zelfs tekenen, want er staat er in 1 Korinthe 1 in feite in het meervoud. En daar kun je dus mee aan de gang blijven. Redeneren helpt ook niet altijd als mensen iets niet willen. Dan zullen ze het afwijzen, ook al heb je nog zo'n goede redenering. Zo is het nou eenmaal, helaas. Ik vind het verbijsterend eerlijk gezegd, maar niettemin is dat zo. Men wil het niet horen, domweg. Wat voor redenering er ook bij komt, men zit ervoor dicht. En zo is het met tekenen ook. Die tekenen blijken nooit voldoende te zijn. Want God heeft zich aan Israël altijd geopenbaard met tekenen, maar het heeft nooit veel geholpen. Zelfs hier niet, want in het gedeelte wat we lazen, was ook sprake van tekenen. Namelijk die van tekenen van de broden die uitgedeeld werden aan de 4000, wij noemen dat de wonderbare spijziging. En de broden die uitgedeeld werden aan 5000, dat was nog eens een wonderbare spijziging, want zo blijft het natuurlijk heten. En zelfs daar dachten de discipelen niet aan en maakten zich zorgen over het feit dat ze geen brood bij zich hadden. Nou ja, hen was juist geleerd dat dat niks uitmaakt. Hè? Als je maar 4 broden bij hebt, of 5, of wat was het ook alweer, en 2 haringen, dat moeten haringen geweest zijn, denk ik altijd, maar dat ligt aan mij natuurlijk. Maar dan is dat genoeg voor 4000, dan wel 5000. Dat maakt niet uit, en dan hou je nog over. Maar ze begrepen het niet. Hoe dat allemaal is, ik weet het niet, maar in ieder geval komen hier de Joden tot de Heer en vragen hem een teken uit de hemel, opdat daarmee zijn hemelse zending, zijn hemelse afkomst en oorsprong, zou worden aangetoond. En dan is het natuurlijk mogelijk dat zo'n teken gegeven wordt. Maar het wordt niet gegeven, integendeel. De Heer vaart nogal uit tegen de toehoorders. Want hij antwoordt en zei tot hem: als het avond geworden is, zegt hij, schoon weer, want de hemel is rood. Als 's avonds de lucht rood is, dan wordt het mooi weer, volgens deze gedachte. En als het 's morgens de hemel rood is, dan wordt het slecht weer. Of het in Nederland ook zo is, weet ik niet. Ik heb er geen idee van, eerlijk gezegd. Want wij kunnen deze tekenen destijds, of der tijden, niet meer onderscheiden. Maar het komt natuurlijk. Is het nog steeds zo?
Ja, je hebt een spreekwoord van.
Ja, die zijn er meer, maar die ken ik niet.
Morgen
is zo? Ja, wanneer komt het water dan? In de rest van de dag. Dus het klopt wat hier staat. Als morgen is rood, dan. Het is morgen rood.
Rood zijn er rekening van. Nee, mooi weer aan boord.
Ja? Dus het klopt, komt overeen met wat hier staat. Dat is nooit weg. Ik zal proberen te onthouden. Maar in ieder geval, Daar heb je een teken, jazeker. Maar daar gaat, goed, hartelijk dank. Daar gaat het ook over, om een teken. De Heer zegt namelijk dat dit tekenen zijn van wat er op komst is, van wat er staat te gebeuren. Dat moet voldoende zijn. De verschijning van de Heer zelf namelijk moet voldoende teken zijn. Hij zegt dan ook, gij geveinsden, wat een net woord is voor een huichelaar. Gij geveinsden, het aanschijn des hemels weet gij wel te onderscheiden, en kunt gij de tekenen der tijden niet onderscheiden. Want zo is dat. Deze eenvoudige dingen, die weten ze wel, maar als het over eenvoudige dingen gaat uit het woord van God, dan merkt men het niet. En dan zegt de Heer, het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken. Let op, het boos en overspelig geslacht. Dat is niet een boos en overspelig geslacht, er is er maar één. Dat is namelijk altijd Israël, in de Bijbel althans. En daar gaat het maar om. En het is boos, hoezo boos? Nou, het is overspelig, daar gaat het om. En overspelig veronderstelt dat Israël niet trouw is aan de eigen man en dus aan de eigen Heer. En dus aan het woord Gods. Dat is het. En daarom vragen ze een teken. Dat komt namelijk voort uit ongeloof. Tekenen worden trouwens altijd gevraagd vanwege het ongeloof. Men gelooft niet, dus wil men een teken. Zoals de Grieken niet geloven en willen een rationele verklaring. Wijsheid heet het dan bij gelegenheid. Maar dus zegt de Heer, het boze en overspelig geslacht verzoekt een teken. Als het woord Gods kende, zouden ze weten dat nu de tijden van verkoeling zouden komen, zo langzamerhand. Oftewel, dat het langzamerhand tijd was voor de komst van de Messias en het aanbreken van het nieuwe verbond. De meerderheid van het volk, echter, had deze dingen niet in de gaten. Ik zeg niet dat wij het wel in de gaten gehouden zouden hebben als wij toen geleefd zouden hebben. Want dat weet ik niet, maar we stellen vast dat het in ieder geval zo was. Dus zegt de Heer, het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken, weer eens eigenlijk, hè, altijd maar een teken. En hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. En hen verlatende ging hij weg. Wat een eigenaardige manier is om tweemaal te zeggen dat hij hen verliet. Hen verlatende ging hij weg. Je had er kunnen staan en weggaande verliet hij hen. Er staat dus gewoon twee keer hetzelfde. Er staat dus heel nadrukkelijk, want daarom staat twee keer, staat heel nadrukkelijk, hij ging bij hen vandaan. Ze zouden één teken krijgen, maar daarbij zou de Heer hen verlaten. En dat is eigenlijk het teken. Goed, dat was de korte verklaring, nou komt de langere. De langere verklaring is dat het teken van Jona wat hem beloofd werd, ook al was aangekondigd in Matthäus 12, een paar hoofdstukken eerder. Want daar lezen we in vers 38. Toen antwoordden sommigen de schriftgeleerden en fariseeën, zeggende, meester, wij willen van u wel een teken zien. Wij willen van u een teken zien. Dat wel mag u weglaten. Wij willen van u een teken zien. Maar hij antwoordde, zeiden hen, het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken. En hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. Jonas staat er hier, want het is weer de Griekse vorm van de naam natuurlijk. Hè? Hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jonas, de profeet. Want, en er komt de toelichting. Want gelijk Jonas 3 dagen en 3 nachten was in de buik van de walvis. De grote vis eigenlijk gewoon. Niks walvis, gewoon een grote vis. Net is net zoals een zonvloed, hè? Dat is een grote vloed. Zoals dus Jonas was 3 dagen en 3 nachten in de buik van de vis, alzo zal de zoon des mensen 3 dagen en 3 nachten wezen in het hart der aarde, waarmee een parallel getrokken wordt tussen Jona en de zoon des mensen. Dat betekent dan dat Jonas, de beroemde Jona, een type was van de zoon des mensen, en dat de walvis een type was van de aarde, en in dit geval vanwege het verband van de dood. Want 3 dagen, 3 nachten in de buik van de walvis, van de grote vis, komt overeen met 3 dagen, 3 nachten in het hart der aarde. En dat slaat op de dood, dat lijkt me een duidelijke zaak. Bovendien is dat helemaal niet zo moeilijk, behalve dan dat wij het moeilijk gemaakt hebben. Dat hebben we hoor. Want het is heel gemakkelijk, want Jona was namelijk inderdaad dood. Toen hij door de vis werd verschalkt. Ja, meestal een mens, normaal verschalkt een mens een vis, maar hier was het andersom. Hier verschalkte de vis een mens. En normaal gesproken overleeft de mens dat niet. En als je zegt, maar dat kan hij toch best overleven, dan zeg ik, nou ja, het is niet denkbeeldig. Dat is, maar waar staat dat dan? En waarom zou ik dingen geloven die niet eens in de Bijbel staan? Want er staat niet dat hij het overleefde, er staat dat hij dood was. Is de Heer Jezus eigenlijk gestorven of niet? Domme vraag, hè? Natuurlijk. Nou, Jona is een type van hem, dus tenzij anders vermeld, is Jona gestorven. En er wordt niet anders vermeld. Integendeel, Jona namelijk werd door de vis opgeslokt of zoiets. Ik weet niet precies hoe het ermee staat. En daarna, ik zoek het nou maar even op. In Jona 2 komen we daarna terecht. Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona. Jawel. Want daar staat in vers 17 van hoofdstuk 1, dat is het laatste vers van dat hoofdstuk. De Heere nu beschikte een grote vis. Ik heb al later laten vertellen dat het een zeebaars was. Ik vind het erg interessant hoor, maar goed. Ja, dan had Jona dus eerst in stukjes, plakjes gesneden. Nou ja, goed. Nee. Dus de Heere nu beschikt een grote vis om Jona in te slokken. En Jona was in het ingewand, in het binnenste, het inwendige betekent dat gewoon ingewand. Hè? Dat zijn niet iemands darmen of zo, dat ingewand is gewoon het inwendige. Het naar binnen gewende. Goed, het ingewand. En Jona was in het ingewand van de vis 3 dagen en 3 nachten, levend of dood. Nou, normaal gesproken dood. Tenzij anders vermeld. Maar daarna volgt, hoofdstuk 2 vers 1. En Jona bad tot de Heere, zijn God, uit het ingewand van de vis, waarna de vraag weer is. Levend of dood? En het antwoord is, dood.
Volgens mij wordt de proeftestconclusie getrokken dat hij levend is.
Ja, dat weet ik wel, natuurlijk. Ja. Maar het is niet zo. Want we lezen maar even hoe het verder gaat. Hij zeide, ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere en hij antwoordde mij, uit de buik van het graf, uit het binnenste, buik is binnenste, uit de buik van het graf. Er staat eigenlijk niet eens graf voor, er staat eigenlijk dodenrijk, Sheol, ons Nederlandse woord hel. Uit de buik van het dodenrijk. Maar het graf maakt officieel deel uit van het dodenrijk. Maar het graf is wel dodenrijk, maar het dodenrijk is nog geen graf. Hè? Zo is het eigenlijk. Hè? Maar ik riep uit de buik van Sheol, het dodenrijk. En gij hoorde mijn stem, want gij had mij geworpen in de diepte, in het hart der zeeën. En de stroom omving mij, al uw baren en uw golven gingen over mij heen. En eigenlijk, bij het lezen van deze woorden zou je herinnerd moeten worden aan gelijksoortige uitspraken uit de psalmen. En daar heb ik nou gelegenheid niet voor. Dus neem ik de gelegenheid niet voor, laat ik het zo zeggen. Maar dit hele gebed van Jona, en dat is heel hoofdstuk 2. Nou ja, hoofdstukje 2. De hele gebed van Jona is niks anders dan een bloemlezing uit de psalmen. Dat wil zeggen dat het een aaneenschakeling is van citaten uit diverse psalmen. Uit veel meer psalmen dan er in mijn Bijbel bij gedrukt zijn. Hè? En waarom uit de psalmen? Wel omdat in de psalmen dezelfde dingen gebeden worden. Door wie? Wel, het is mij geoorloofd vrijheid u te spreken van de patriarch David, dat hij gestorven en begraven is en zijn graf is onder ons op deze dag. Maar, handelingen 2, hè? Maar David heeft gesproken in zijn psalmen over zijn zoon die uit zijn lijf voortkomen zal. En uit het graf, uit de dood, of hoe het maar heten mag, bad de Heer Jezus tot God in de hemel, tot zijn hemelse vader. En uit dat dodenrijk werd hij ook daadwerkelijk verhoord en dus stond hij daaruit op. En wat Jonas doet, is precies hetzelfde, diezelfde psalmen citeren, waarom ook niet, hij is immers een type van de Heer Jezus. Hij citeert dus uitdrukkelijk al die psalmen, hij breidt ze als het ware aan elkaar, hij vlecht ze in elkaar. En de uitspraken van Jonas komen dus overeen met de uitspraken van de Heer uit de dodenrijk. Was hij dan dood, Jonas, of niet? En het antwoord is ja, want als de Heer Jezus, dus kan bidden vanuit het dodenrijk, dan kan Jonas het ook. Waar er nog bij komt, maar dat is even een zijstraat, maar even heel algemeen, hè? Waar er nog bij komt, als je wil weten hoe het zit met de mens en met de dood en de situatie van na het sterven enzovoorts, dan hebben we eigenlijk maar één goede manier om dat te weten te komen. En dat is aan de hand van wat er over de Heer Jezus vermeld staat. Niet andersom, maar aan de hand van wat er over de Heer Jezus vermeld staat. Omdat hij mens was, zoals u en ik, ja, dat staat er nou eenmaal. En hij stierf en ging de dood in, zoals u en ik eventueel de dood zouden zijn ingegaan. En wat er dus met hem gebeurde en wat hij deed, behoort dan ook tot de mogelijkheden van de mens in het algemeen. Dat wil zeggen, in het dodenrijk is men dood, maar daarom is men niet opgehouden te bestaan. En daarmee heeft men ook niet de mogelijkheid verloren om wat te zeggen en ook niet de mogelijkheid om te bidden. Die heeft men dus ook niet verloren, bedoel ik. Dat blijkt, want de Heer doet het en Jona doet het. Het is een volmaakte parallel. Nou, en dan staat er nog, Jona was in het ingewand van de vis 3 dagen en 3 nachten. Dat is ook altijd een struikelblok. Meestal struikelt men over die uitdrukking en vergeet de hele rest van het vers, hè. Wordt er uitgelicht, uitermate vergroot, 3 dagen en 3 nachten. En dan wordt er een boel rekenwerk verricht om het kloppen te krijgen. En ik kan meteen wel zeggen dat dat niet kan, omdat de hele gedachte dat je dat zo uit moet rekenen een misverstand is. En daarom kom je er ook nooit uit. 3 dagen en 3 nachten is namelijk gewoon 3 etmalen. En je hebt dit vers over 3 dagen en 3 nachten. En je hebt alleen nog Matthäus 12, vers 39 over 3 dagen en 3 nachten. Terwijl overal elders, en dat is nogal vaak hoor, weer een 10 keer in elk geval, gesproken wordt over de opstanding van Christus na 2 dagen of op de 3e dag. Maar dat is hetzelfde uiteraard. En dat zou ineens in overeenstemming moeten zijn met 3 dagen en 3 nachten, zodat het helemaal niet meer relevant is hoeveel uren dat waren, op grond van deze uitdrukking, want we zouden die uren moeten uitrekenen in overeenstemming met de uitspraak van na 2 dagen en op de 3e dag. En deze uitdrukking, wel, is interessant om te bestuderen, maar voor de theologie al niet meer, maar voor de taal wel. Want dan blijkt dat 3 dagen en 3 nachten betekent 3 kalenderdagen, anders niks, waarbij de uitersten van de periode inclusief gerekend worden, dus inclusieve rekenwijze. De eerste dag sterft hij, de 2e dag is hij dood, de 3e dag staat hij op, dat zijn samen 3 dagen. Dat is nauwelijks meer dan 24 uur.
Ja.
En dat is de enige manier, die enige berekening die recht doet aan alle schriftplaatsen. En bovendien, maar dat is niet een echt goed argument natuurlijk, maar het is er wel een. Bovendien is dat dan ook in overeenstemming met de traditie, de christelijke traditie, die precies hetzelfde. Goede Vrijdag, weet je wel, van de dood van de Heer Jezus en de opstanding op de 1e dag der week. Klopt ook precies zo. Klopt precies. Nou goed, dus over die 3 dagen en 3 nachten zullen we het niet hebben. Waar we het wel over hebben, is dat Jona werd ingeslokt door de grote vis. En toen bad hij uit het dodenrijk tot de Heer, dat staat er. We zouden eigenlijk het hele hoofdstuk moeten lezen. Maar wat we daar vinden is een beschrijving van de drenkeling onder in de wateren. Hoewel hij al in de vis was. Dus ook als je het letterlijk neemt, komt het niet uit. Want hij zegt, gij had mij geworpen in de diepte in het hart der zee. En de stroom omving mij, al uw baren en uw golven gingen over mij heen. En ik zei, ik ben uitgestoten van voor uw ogen. Nochtans zal ik de tempel uw heiligheid weder aanschouwen. En de gedachte is dan inderdaad die van iemand die verdrinkt in de zee. Maar dat is het meest vanzelfsprekend, het meest typische voorbeeld van het sterven als zodanig, het gaan in de dood. Daar gaat men namelijk de afgrond in. Dat is specifiek voor het sterven, het gaan, het verzinken in de wateren. En als de psalmist zegt, ik lag gekneld in de banden van de dood, dan zegt men, ja, dat is het zeewier om zijn hoofd enzovoort. Dan zeg ik, ja, dat is zo, maar dat is typologie. Want in werkelijkheid gaat het om de dood. Je kan onder water in van alles verstrikt raken, dat is waar, maar het is een uitdrukking van de dood. En daarover spreekt Jona. Maar hij zegt, nochtans zal ik de tempel uw heiligheid weder aanschouwen. Trouwens, het staat hier ook, hè? De wateren hadden mij omgeven tot de ziel toe, tot het leven toe, wil dat zeggen. De afgrond Dat is de dood, dodenrijk, Sheol. De afgrond omving mij, het weer was aan mijn hoofd gebonden. Ik was nedergedaald tot de gronden der bergen, de grendelen der aarde waren om mij heen in eeuwigheid, maar gij hebt mijn leven uit het verderf opgevoerd, o Heer en mijn God. En verderf is nog een synoniem voor de dood. Hè? En als mijn ziel in mij oversteld was, dacht ik aan de Heer en mijn gebed kwam tot u in de tempel uw heiligheid. En dan komt de uitredding uit deze nood, waar staat, die de valse ijdelheden onderhouden, verlaten hun lieder weldadigheid, maar ik zal u offeren met de stem der dankzegging. Wat ik beloofd heb, zal ik betalen. Het heil is des Heren. En de Heer nu sprak tot de vis en hij spuwde Jona uit op het droge. En zo hebben we weer een levende Jona. Dit laatste is natuurlijk een beeld van de opstanding. Dus een volmaakt beeld van de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, de Zoon des mensen. Waarna vervolgens het evangelie gepredikt wordt over de hele wereld. Nou ja, in de hoofdstad van de toenmalige wereld, Nineveh. Maar zo ligt het ongeveer. En daarmee zijn we terecht bij het meest belangrijke van het verhaal. Want het teken van Jona is een teken van de Zoon des mensen. Is op de Zoon des mensen van toepassing. Maar als u de schrift zou bestuderen op deze uitdrukking, Zoon des Mensen, dan zou je moeten merken dat de uitdrukking Zoon des Mensen ook niet alleen gebruikt wordt voor de Heer Jezus zelf, maar ook voor heel Israël, voor het volk als zodanig. Omdat het volk nou eenmaal de zoon en erfgenaam van Adam is. Als je namelijk een volk moet aanduiden als erfgenaam van Adam, erfgenaam van de troon van Adam dus, dan is dat onvermijdelijk Israël, omdat namelijk, meer speciaal, de koning van Israël zoon des mensen is. De troonpresident binnen Israël. Maar als je een volk aanwijst, dan zou je dus het hele volk Israël moeten aanwijzen. En zo is het ook. Als in Jesaja gesproken wordt over de knecht des Heren, roepen wij om het hart, dat is de Heer Jezus. Maar als je het serieus bestudeert daar, dan blijkt het eenvoudig dat die knecht des Heren wel degelijk ook Israël is. Dat hangt maar een beetje van het verband af. En in veel gevallen maakt het zelfs niet eens uit, omdat dezelfde uitspraken over de knecht des Heren van toepassing zijn, zowel op de Heer Jezus als op Israël als volk. Gaat gelijk op. Waarna ik terechtkom bij Jona. Wel, het verhaal van Jona is betrekkelijk simpel. Het kan beschouwd worden, het moet ook beschouwd worden, als een uitbeelding van het werk van de Messias, het werk van Christus, inclusief zijn dood en opstanding, met als uitloop dan de bekendmaking van het evangelie aan alle volkeren der aarde, uitgebeeld door de prediking in Nineveh. Maar het blijft toch zo dat het boek Jona pas een volle betekenis krijgt, wanneer we inzien dat Jona niet alleen een type is van de Heer Jezus, de Zoon des mensen, maar ook meer speciaal van heel Israël, van het volk als zodanig namelijk. In de praktijk betekent dat dat het teken van Jona niet alleen wordt toegepast op de Heer Jezus, op de Zoon des mensen, in de zin van hij stierf en hij stond uit de dood op de derde dag, maar het betekent dat hetzelfde teken ook wordt toegepast op Israël, dat zou sterven, gezien vanuit de dagen van Jona dan, dat zou sterven en uit de dood zou opstaan op de derde dag. Dat zo is, dat is niet maar een redenering, want nou staan we niet voor de Grieken, maar weer voor de Joden. Dat is niet zomaar een redenering, maar dat staat letterlijk zo in de bekende tekst, denk ik altijd, van Hosea 6, vers 2 en 3, of daar in de buurt. Ja, want daar staat uitdrukkelijk dat Israël na twee dagen en op de derde dag, beide termen staan daar, na twee dagen op de derde dag levend gemaakt zal worden. Nou kun je dat natuurlijk weer toepassen en zeggen, nou ja, na twee dagen op de derde dag, dan kom je dus terecht bij de dag van de opstanding van Christus en daar wordt dus Israël levend gemaakt. En dat is niet zo dom hoor, om het zo te zeggen. Heb je dat? Zal ik eens opzoeken, dat is links bovenaan de bladzijde helemaal. In Hosea 6. Komt en laat ons wederkeren, vers 1, want hij heeft verscheurd, Pires, en hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen en hij zal ons verbinden. Denk even om het binden en ontbinden. Dat vergeet ik straks natuurlijk, maar Nou, straks, daar kom ik vandaag niet aan toe. Dat is al bekend inmiddels. Maar, hè? Maar onthoud even vast. Hij zal ons verbinden. Hoezo? Wel, hij zal een nieuw verbond maken. Een verbond maken. Hij zal ons na 2 dagen levend maken, oftewel op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen. En wij zullen voor zijn aangezicht leven. Waarna een beschrijving komt van de dingen die thuis horen in het geopenbare koninkrijk, eigenlijk. Maar we zitten weer met een verschijnsel dat hier de dagen gerekend worden in verband met Israël. Daar komen we onderuit door te zeggen dat Israël levend zou worden op grond van de 3e dag, de dag van de opstanding van Christus namelijk. En dat is natuurlijk terecht. Maar daarachter ligt de andere waarheid, dat deze dagen niet dagen van 24 uur zijn, geen gewone etmalen, en ook niet worden gerekend in het leven van de Heer Jezus, maar dat deze dagen gerekend worden in het bestaan van Israël, waarbij het geen dagen zijn van kalenderdagen, zal ik maar zeggen. 24 uur moet ik eigenlijk vergeten, want het zijn het sowieso niet. Maar waarbij het dagen zijn waarvan Petrus zei, en hij telde goed mee, hij zei, 1 dag is als 1000 jaar, en 1000 jaar is als 1 dag. Dat is samen dan, want ik tel het altijd op. Dan tel je dus bij elkaar op, en dan krijg je dus netjes 2000 jaar. 2 dagen is 2000 jaar, en na die 2000 jaar, dan begint de 3000, zal ik maar zeggen. Maar dat doet er dan niet meer toe, hoe lang het daarna duurt. Hè. We zijn er 2 voorbij, en op de 3e, als de 3e dan begint, dan wordt Israël levend gemaakt. En waar dat op slaat, die uitdrukking in 2 Petrus 3, dat is geen probleem. Dat slaat namelijk, die tijd wordt namelijk gerekend tot op de dagen van de wederkomst van Christus. En als je het nou keuriger wil hebben, zou je in verband met Israël moeten rekenen. Dus tot aan het einde van de 70e week van Daniël. Want dat is officieel de datum van de bekering van Israël. Je moet toch een officiële datum hebben? Nou, dat is hem. Het eind van de 70e week van Daniël. Waarna ook een officiële datum moet zijn voor het begin van die 2 dagen of 2000 jaar. En dat moet uiteraard zijn de dag van de opstanding van Christus. Want dat was het aanbreken van het nieuwe verbond. Daar zou men tot geloof, tot aanvaarding van de Messias komen. Tot aanvaarding van de vorst des levens, zoals hij genoemd wordt. Dat deed men echter niet. Nee, eerder had het geen zin. Er was nog geen nieuw leven. Maar vanaf de dag van de opstanding van Christus was het dat wel. In ieder geval vanaf dat jaar dan vooruit, hè. Zodat vanaf dat jaar dan die 2 dagen van 1000 jaar zouden geteld moeten worden. Tot aan het einde van de 70e week van Daniël. Nou, moet ik er verder op ingaan? Nee, toch, hè. Maakt niet zoveel uit, hè. Ik heb het daar nou verder niet over. Het gaat maar om het principe dat dus deze 2 dagen uit Hosea 6, vers 2... deze 2 dagen, lange dagen zijn, niet van 24 uur, geen kalenderdagen, maar dagen van 1000 jaar. Dat kan ook heel goed, want het begrip dag vanuit het Oude Testament en dus vanuit de Bijbelse beginselen, begrippen, duidt alleen maar een periode aan, een bepaalde periode, maar niet uit hoe lang. Dat hangt van het verband af, dat is nou eenmaal zo. En uit het verband blijkt dat de dagen van 24 uur, oftewel kalenderdagen, zouden kunnen zijn. Maar dan alleen als het wordt toegepast op de dood en opstanding van de Zoon des Mensen zelf, van de Heer Jezus Christus. Maar als het wordt toegepast op Israël, dan zijn het dagen van zeg maar 1000 jaar. En pas daarna zou Israël levend gemaakt worden. Zodat de volgende vraag is, op wie is nou het teken van Jona van toepassing? En het antwoord is op 2. Eenmaal op de Heer Jezus. En eenmaal op Israël als volk. Waarna alsnog gezegd moet worden dat ook de wedergeboorte van Israël, de opstanding, de verrijzenis van Israël, na 2 van die lange dagen, nog steeds gebeurt op grond van de opstanding van Christus na 2 van die korte dagen. En zo ligt het toch parallel. Want ook als je de lange dagen niet ziet, kun je nog zeggen, nou, Israël wordt na 2 dagen levend gemaakt. Dat wil zeggen dat het gebeurt op grond van de opstanding van Christus, en dat is natuurlijk ook zo. Maar de aardigheid nu van deze dingen is, dat er dus wel staat, hen zal geen ander teken gegeven worden dan het teken van Jona. Want zo staat het in Matthäus 16. Er wordt niet eens bijgezegd dat het wordt toegepast op de Zoon des Mens of zo. Zodat het helemaal in het midden gelaten wordt, hier in Matthäus 16. En de vraag is, op wie is het nou van toepassing? En het antwoord is, op allebei. Het heeft namelijk een dubbele betekenis. Een korte en een lange. Zo ken ik er trouwens nog één. Dat is altijd een leuke. Die kan ik wel even meenemen. Ja, die is van uit Johannes 2. Waar de Heer zegt over de tempel die hij zojuist gereinigd had. Hij zei, breek deze tempel af. En na 2 dagen, na 3 dagen, hoe het precies staat, weet ik niet, maar het maakt me niet uit. We weten toch wat het betekent. Op de 3e dag zal die tempel weer herbouwd zijn of zoiets. Hè? Staat er niet na 3 dagen dan, in dat geval. Dat wordt dus anders gerekend. Makkelijk genoeg. Johannes 2, waar staat, breek deze tempel en in, weer een ander voorzetsel. In 3 dagen zal ik dezelfde oprichten. En dan staat erbij in vers 21, maar hij zeide dit van de tempel zijns lichaams, namelijk van de tempel namelijk zijn lichaam. En dan staat er nog zo uitdrukkelijk bij, en dat is eigenlijk ook van belang, staat er nog uitdrukkelijk bij, daarom als hij opgestaan was van de doden, werden zijn discipelen gedacht dat hij dit tot hen gezegd had, en zijn geloofden de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. Dus vers 22, maar hier zit ook een dubbele bodem achter, omdat de Heer zei, breek deze tempel af. Welke tempel? Die tempel die hij zojuist gereinigd had. Nou ja, de bedoeling was dan niet die letterlijke tempel, dat is duidelijk. En er wordt erbij gezegd, nee, hij sprak over zijn eigen lichaam. Ongetwijfeld, dat is ook duidelijk. Maar het verhaal zelf, in het verhaal zelf, is deze tempel die gereinigd wordt een beeld van Israël. Nou ja, dat kan niet missen. Want het Pascha, vers 13 begint dat, hè? Het Pascha der Joden. Niet van Mozes, niet de gezette hoogtijden des Heren, maar het Pascha der Joden was nabij. En hij vond in de tempel die os en schapen en duiven verkochten. En hij zei zoiets van, neem deze dingen van hier weg, maak niet het huis mijns vaders tot een huis van koophandel. En de reiniging van deze tempel is een uitbeelding van de reiniging van Israël. Waar de tempel gereinigd wordt, dat wil zeggen dat heel de judaïstische godsdienst zou verwijderd worden, zou gereinigd worden. Kortom, er zou een eind gemaakt worden aan het oude verbond en alles wat erbij hoort. En daarna zou er sprake zijn van een heilige tempel, precies zoals beloofd was. Eigenlijk zou ik eerst weer even moeten springen naar Matthäus 12, want in een van die uitspraken in het gedeelte wat we zojuist lazen staat, er gesproken over Salomo, en er staat er meteen meer dan Salomo is hier, maar Salomo was de man die een huis zou bouwen, een tempel namelijk. Maar het punt is nu, dat de Heer zegt, breek deze tempel af, maar hij had onder die tempel ook kunnen verstaan, breek dit hele Joodse systeem af. Oftewel, dit hele leven onder de wet. Waarna er iets anders voor in de plaats zou komen. Een andere tempel. Wat is dan die tempel? Wat is dan die reine tempel die daarvoor in de plaats komt? Dat is de gemeente. Of weet gij niet dat uw lichaam... Ik vind dat zo'n mooie uitspraak van Paulus uit 1 Korinthe 3. Of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige... Welk lichaam? Wie zo'n lichaam? Dat van Christus. En wat staat hier? Dit zeide hij van de tempel, namelijk zijn lichaam. Hoezo? Welk lichaam? En dan zeggen wij, nee, dat slaat op de Heer Jezus. Die stierf en op de 3e dag opstond. Jawel, maar het kan ook zijn, de tempel namelijk, het lichaam in veel groter verband, een heel volk is het dan, waarin hij leeft, aan wie hij het leven gegeven heeft, en dan is dat die onreine tempel, is een beeld van Israël onder het oude verbond, en de gereinigde tempel is een beeld van leven onder het nieuwe verbond. Dat kan de gemeente zijn dus, dat bedoel ik ook eigenlijk. En dat is ook de betekenis hier in Johannes ongetwijfeld. Maar het kan uiteindelijk ook nog zijn een hersteld Israël in de toekomst. En daarmee zijn we terecht bij die 3e dag. Want wat is die 3e dag hier in Johannes 2 dan? Wel, als het lichaam is van de Heer Jezus wat gekruist werd, letterlijk, dan is de 3e dag gewoon de 1e dag der week, de dag van zijn opstanding. Maar als het gaat over de tempel, namelijk een heel volk, dan is die 3e dag, wanneer het wordt toegepast op Israël, in elk geval, dan zijn het na 2 dagen van 1000 jaar. En kom je terecht bij het einde van de 70e week van Daniel. Hou je toch vast aan letterlijk 2, dan wel 3 dagen, dan kom je weer terecht bij de gemeente. Het is 1 van de 2. Het is of Israël, maar dan zijn het lange dagen. Of het is Israël en dan zijn het korte dagen. Of het is de Heer Jezus en dan zijn het diezelfde korte dagen. Nee, zeg ik nou verkeerd? Dan herhaal ik het een keer. Het is of Israël, dan zijn het lange dagen. Of het is de gemeente en dan zijn het korte dagen. Of het is de Heer Jezus zelf en dan zijn het diezelfde korte dagen. Maar als we nou de Heer Jezus zelf even buiten beschouwing laten en spreken over de tempel, namelijk het hele volk. Aan dit volk zal geen ander teken gegeven worden dan het teken van de afbraak en herbouw van de tempel. Of het teken van Jona, maakt niet uit, hè. Nou, als we dat dan bezien, dan zijn de lange dagen, de dagen die leiden tot bekering en het herstel van Israël, de roeping van Israël uit de heidenen in de toekomst, zijn het korte dagen, dan leidt het tot de roeping van de gemeente uit de heidenen. En in de praktijk is het verschil niet groot. Waarna je nog altijd kunt vragen, in naar aanleiding van Hosea 6 vers 2, Hij zal ons na 2 dagen levend maken, op de 3e dag zal ons toe verrijzen. Gaat het over de roeping van Israël of van de gemeente? Eens kijken. Nee, de Israël, zeggen we dan. Ja, als het dan blijkt het ook. Maar wij kennen hopelijk het principe dat alles wat over Israël gezegd wordt op een of andere wijze verband houdt met de roeping van de gemeente, vanwege de parallel. Dat is immers de wijze waarop gemeentelijke waarheden verborgen zijn. En dan lezen wij in Hosea 6 vers 2. Hij zal ons na 2 dagen levend maken, op de 3e dag zal ons doen vrij zijn, we zullen voor zijn aanzicht leven. Waarom zou dat niet over ons kunnen gaan? Even het verband weglaten. Waarom zou dat niet over ons kunnen gaan? Na 3 dagen, de opstanding van Christus, daarin hebben wij leven ontvangen. Gezegend is de God de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van de Heer Jezus Christus. 1 Petrus 1, vers 3. Die ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. Wie werd er dan wedergeboren? Christus en wij. In één keer. Hetzelfde leven is het namelijk. Het is dezelfde geest die we ontvangen hebben. Het is hetzelfde opstandingsleven. Dus het kan heel goed. Nou, dan staat er, dan zullen wij kennen en wij zullen vervolgen om de Heer te kennen, dat zei Paulus ook, hem te kennen en de kracht van zijn opstanding, niet dat ik het al reeds gegrepen heb, maar ik jaag ernaar, hem te kennen namelijk, Filippenzen, toch, bijvoorbeeld hoor. En dan zijn uitgang is bereid als de dageraad, jawel, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem van voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden, enzovoorts, hè. En hij zal tot ons komen als een regen, als een spaderegen en vroege regen des lands. Wat een merkwaardige volgorde is. Spaderegen en vroege regen. Hoezo spade en vroege? Omdat dit vers toch wel degelijk een dubbele betekenis heeft. Want de spaderegen is de bekering van Israël in de toekomst. En de vroege regen is wel degelijk de roeping van de gemeente. En dan moet je lezen. Wat zal ik u doen, o Efraïm? Wat zal ik u doen, o Juda? Let even op de volgorde. Efraïm en Juda. En spaderegen, of een spaderegen en vroege regen des lands, en dan Efraïm en Juda. Spade en vroege regen duidt op 2 verschillende tijdstippen, tijdperken van wedergeboorte. Dat klopt, want de een is Israël, de ander is de gemeente. Maar Israël verhoudt zich tot de gemeente, zoals Juda zich verhoudt tot Efraïm. Jawel, dat is moeilijk uit te leggen in een paar woorden, maar is de gedachte dat Efraïm, en dat staat voor het tienstammenrijk, hè, dat Efraïm als beeld van, als uitdrukking van tienstammenrijk, op zijn minst, laat ik het dan deze keer maar niet verder vertellen, maar op zijn minst een type is van de gemeente. En dat is wat we hier dus tegenkomen, bedekt, maar we mogen in het Oude Testament niet beter verwachten. Verborgen waarheid, maar het komt hier dan toch wel erg dicht aan de oppervlakte. En als je verder leest, vindt u dat ook heus terug. Want er blijkt dat dezezelfde dingen wel degelijk op, niet alleen op Israël, maar ook op de gemeente van toepassing gebracht kunnen worden. We krijgen dan bijvoorbeeld ook nog, hoofdstuk 7. Hoofdstuk 6 vers 10 eigenlijk ook nog. Hè, want er wordt Efraïms hoererij genoemd in Israël en dan weer Juda. Maar daarna krijgen we hoofdstuk 7. Terwijl ik Israël genees, zo wordt Efraïms ongerechtigheid ontdekt. Misgaan ze de boosheden van Samaria. En zo gaat het weer verder over het tienstammenrijk. Wat nog altijd de uitdrukking is van de gemeente en de roeping en heiliging van de gemeente. Dus je vindt daar ook die dubbele waarheid. Hoe lang duren die 2 dagen? Dat hangt er vanaf op wie van toepassing gebracht wordt. Op de gemeente gaat het over 2 dagen. letterlijk kalenderdagen. Maar toegepast op Israël gaat het over 2 dagen van 1000 jaar. Want bij de Heer is 1 dag als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. Zei Petrus toen hij het had over het uitblijven van de wederkomst van Christus. Daar gaat het dan toch over? Afgezien van dat die 2000 jaar dan volstrekt overeenkomen met de beroemde 2000 L. Afstand die er was tussen de Ark des Verbonds die in de Jordaan afdaalde en Israël wat ook de Jordaan in moest afdalen en de Ark des Verbonds passeren. Maar dan was er toch een afstand tussen eerst die overwonnen moest worden, een afstand van 2000 L. Hetgeen betekent dat de Heer Jezus zelf eerst zou sterven en opstaan, dus de Jordaan doorgaan, en daarna 2000 L later, maar L betekent een maat, een L is een maat, dat had ook een jaar kunnen zijn. Laten we zeggen, het is een afstandsmaat, dan is het geen jaar. Oh nee, is een jaar geen afstandsmaat? Sinds wanneer niet? Een uur gaans? Zoveel lichtjaren? We rekenen hem toch onder afstand, of niet? He? Nou, andersom kan dan toch ook. He? 2000 L moesten ze inlopen. De Heer lag 2000 L voor, de Ark lag 2000 L voor, dus met de Heer ook. Dus 2000 L later zal Israël wedergeboren worden. Het is wat Petrus het over heeft, al gebruikt hij een totaal ander argument natuurlijk. Maar goed, dat gaat er nou verder niet om. Wat we moeten oppakken uit het hele schriftgedeelte is nu, dat als de Heer zegt, dit geslacht zal geen teken gegeven worden dan een teken van Jona, dan heeft hij het over 2 dingen tegelijk. En dat probeer ik te laten zien, want dat blijft zo in dit schriftgedeelte. Alles wat de Heer hier doet en zegt, gaat over 2 dingen tegelijk. Het is een lange aanloop, maar ik zal het meteen toelichten. Want als dan later tot Petrus gezegd wordt, al wat gij binden zult op aarde, zal in de hemelen gebonden zijn, dan heeft de Heer het dus over 2 dingen tegelijk. En als Petrus iets zou doen, wat het ook wezen mag, want daar gaat het dan nog niet om, maar als Petrus iets zou doen, zou het ook betrekking hebben op 2 dingen tegelijk. Dat wordt hem gezegd, en dat is natuurlijk omdat hij dat niet weet. Maar hij zou het moeten weten. En hij is er ook wel achter gekomen uiteraard, alleen duurde het wat langer. Maar dat is waar het werkelijk om gaat. Het gaat om 2 dingen... tegelijk, 2 dingen die naast elkaar verteld worden. En dat is op zich niet eens iets bijzonders, omdat dat de gebruikelijke manier van doen is in de Oud-Testamentische profetie. Ik was het heel niet van plan om het zo te vertellen, maar in Hosea kwamen we hetzelfde tegen. Na 2 dagen op de 3e dag. Maar over wie gaat het? Nou ja, ik heb nooit anders geleerd dan het gaat daar over Israël, in hoofdstuk 6 vers 2 van Hosea. Maar er zijn natuurlijk legio-christenen die de profetieën wel lezen en die niet geloven in herstel van Israël in de toekomst. En ik heb het nooit van ze gehoord, maar ik denk dat als je hun zou vragen, maar wat betekenen die 2 en 3 dagen dan? Dan zullen ze waarschijnlijk zeggen, dat verwijst naar de opstanding van Christus. En bij de opstanding van Christus werd Israël hersteld, want Israël is immers de gemeente, is dan het verhaal. Want ze nemen alleen de diepere, de geestelijke toepassing ervan op de gemeente. De kerk noemen we dat dan. En dat is niet helemaal verkeerd hoor. Maar zo kan het ook. Maar het punt is dat achter diezelfde uitspraak over een letterlijk herstel van Israël na 2 dagen van 1000 jaar wel degelijk ook de waarheid ligt dat de gemeente geroepen zal worden. Daar komt het verhaal vandaan, van de gemeentes in de plaats van Israël gekomen. Ik vind daar in dat soort redeneringen, niet op dat vers hoor, maar vindt in dat soort redeneringen zijn oorsprong. En het heeft natuurlijk een grote kern van waarheid, al is de formulering dikwijls wat ongelukkig. Je kunt het beter houden aan de Bijbelse formuleringen. Maar waar het maar om gaat is dat al die oud-testamentische profetieën die dubbele bodem hebben, omdat ze spreken over een herstel van Israël en het aanbreken van het nieuwe verbond, de verschijning van de Messias, maar tegelijkertijd spreken die profetieën en profeten over de roeping van de gemeente. Dat heeft dus een dubbele toepassing. Waarbij je dan moet bedenken dat de roeping van Israël inderdaad een aardse roeping is. Nee, een geestelijke. Maar dat is iets anders. Geestelijk staat tegenover vleeselijk. Maar aards is niet het tegengestelde van geestelijk, maar is het tegengestelde van hemels. Het is goed mogelijk om op aarde geestelijke zegeningen te ontvangen. Nee, dat hebben wij per slotverrekening ook. Dus dat is geen probleem, hè? Maar de tegenstelling is tussen aarde en hemel. Israël heeft een aardse roeping en de gemeente heeft een hemelse roeping. En dat is een zeer concrete zaak, want het betekent uiteindelijk dat Israël burgerschap ontvangt op aarde. Zoals eerstgeboorterecht tot zekere hoogte, eerstgeboorterecht op aarde. Maar de gemeente is geroepen tot de hemel en ontvangt in dat hemelse eerstgeboorterecht. De gemeente wordt van de aarde weggenomen. Wat er dan overblijft, wel, daarvan heeft Israël het eerstgeboorterecht. Als je hemel en aarde bij elkaar optelt, dan zie je dus dat de gemeente eerstgeboorterecht heeft boven Israël. En daar gaat het maar om. Dat is trouwens ook het geheim van, even snel dan, Jacob en Esau en de rest van de wereld. Jacob had eerstgeboorterecht boven Esau, maar Esau had eerstgeboorterecht boven de rest van de wereld. Vandaar dat toen Jacob vertrokken was, toen zei Esau tegen Isaac, zijn vader, zei, hebben jullie voor mij dan geen zegel? Toen zei Isaac, jawel, zeker wel. Kom maar even hier. En hetzelfde deed zich voor bij Isaac en Ismaël en Abraham dus. Hè. Isaac had eerst geboorterecht. Wij zijn beeld van de hemelse dingen. In zijn relatie althans tot Ismaël. Want Ismaël staat voor de aardse dingen. Dus is een type van Israël met zijn aardse roeping. En Isaac kreeg het eerst geboorterecht. En Ismaël werd uitgedreven, maar kreeg wel een zegen mee. En kun je van alle anderen niet zeggen. Dus zo slecht kwam hij er ook niet af. En dat is met Israël ook zo. Heeft eerst geboorterecht te midden van de volkeren der aarde, maar blijft daarmee een aardvolk. Er is iets wat hoger is dan dat. En dat is de roeping van de gemeente met zijn hemelse bestemming. Gaat daar bovenuit. Waarna je altijd nog kunt zeggen dat Israël zich verhoudt tot de volkeren, zoals de gemeente zich verhoudt tot Israël. Is er een wiskundige in de zaal? Is er een Griek in de zaal? Ik wil het uitleggen, hè? Ja, zoals de gemeente staat boven Israël, zo staat Israël boven de volkeren. Maar het verschil blijft, Israël en de volkeren hebben een aardse bestemming en de gemeente heeft een hemelse bestemming. En dat is de achtergrond van de uitspraak tegen Petrus, dat wat hij zou doen, binden of hoe het maar heten mag, dat het, als het op aarde zou gebeuren, zou het in de hemel ook consequenties hebben. Waarmee eigenlijk gewoon gezegd is, wat hij zou doen in verband met Israël en de volkeren, zou tegelijkertijd betrekking hebben op de gemeente. Welke gemeente? Nou, de gemeente die de Heer eerst beloofde te zullen bouwen in het voorgaande vers. Dat is natuurlijk ook niet voor niks, hè, dat het er zo bij staat. Want ik heb nog nooit eens goed horen uitleggen wat nou het verband is tussen die uitspraken hier in Matteüs 16. Het lijken allemaal losse uitspraken te zijn. Namelijk, Petrus zegt, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En dat de Heer zegt, vlees en bloed heeft hij dat niet geopenbaard. Ja, wat maakt dat nou uit, wie het geopenbaard heeft. En daarna, ik zeg u dat gij zijt Petrus, zodat hij meteen een naamsverandering krijgt. En op deze Petra, maar dat is hij niet uiteraard, want hij is Petrus. He? En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Hoezo gemeente, wat gemeente? En de poorten van het dodenrijk zullen het zelf niet overweldigen. Dat is ook wel iets vreemds, want het veronderstelt op zijn minst dat er dus lange tijd overheen zou gaan voordat die gemeente compleet zou zijn. Want anders zou die dreiging van het dodenrijk er sowieso niet geweest zijn. En ik zal u geven de sleutel van het koninkrijk der hemelen. Nou, er worden nogal wat begrippen bij elkaar opgeteld hier. Er worden als het ware in één adem genoemd. En de enige goede verklaring van het schriftgedeelte is die recht doet aan al deze uitspraken. Die naast elkaar zet, waarbij natuurlijk de overeenkomst van deze uitdrukking naar voren wordt gebracht, maar natuurlijk ook het verschil, want het verschil wordt er gemaakt. Hemel en aarde worden hier niet samengevoegd, maar er wordt wel gezegd dat wat op aarde zou gebeuren door Petrus, zou consequenties hebben tegelijkertijd in de hemel. En dat is het fenomeen wat besproken zou moeten worden. Maar goed, zover was ik niet, want ik was nog in Matteüs 16 vers 4. Hen zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Dus een teken aan, toegepast op de Heer Jezus en op Israël. En de opstanding van de Heer Jezus uit de dood leidt tot de roeping, verzameling van de gemeente. Maar de opstanding van Israël leidt inderdaad tot de roeping en verzameling van Israël in de toekomst. Dat zijn dus twee dingen. Afhankelijk van of het korte of lange dagen zijn van Jona. En hetzelfde geldt voor het verhaal van Johannes 3. Maar dan gaat het niet over Jona, maar gaat het over een tempel. Maar het is precies hetzelfde. Trouwens, aan het begin van de avond, dat was voordat de bandrecorder aanstond, werd gelezen uit Openbaring 11. En daar wordt in het eerste... Moest dat van jou? Oh, dan zit zo te knikken. Nou, daar werd in de eerste vers gesproken over het opmeten van de tempel. Het was in een visioen, zodat de vraag is, niet is welke tempel is dat, maar de vraag is, waar is die tempel een beeld van? En het antwoord is uiteraard, blijkt uit het verband. Ja, het is een tempel, het is namelijk de gemeente, die wordt gemeten. En de voorhof niet, maar de voorhof wordt van gezegd dat het Jeruzalem is, letterlijk. En letterlijk het Jeruzalem. Een ongelovige, nog niet bekeerd Jeruzalem. Het is de heidenen gegeven die de stad vertreden zullen. Nou, dat zijn Joden ook hoor, maakt niet uit. Er staat namelijk bij wanneer het is. Het is namelijk in de 70ste week van Daniël. En dat is na de opname van de gemeente. Sterker nog, uit het verband blijkt heel makkelijk dat het spreekt over de eerste helft van de 70ste week van Daniël. En dat is dus eigenlijk onmiddellijk na de opname van de gemeente. Volgende vraag, terug in het eerste vers. Waarom zou je de tempel opmeten? Antwoord, voor het kadaster. Niet dan? Ja, want het opmeten gebeurt om het eigendomsrecht daarmee vast te leggen. Niet te bepalen, maar wel vast te leggen. Er wordt vastgesteld van wie het is, maar dan moet het beschreven worden. Moet het vastgelegd worden, zwart op wit, dan is het compleet, de tempel is af, nou wordt het opgemeten en dat is het dan. In de praktijk gebeurt het met bouwwerken officieel ook, omdat het nog wel eens voorkomt dat de gebouwen afwijken van de oorspronkelijke tekening. Zodat achteraf altijd vastgesteld moet worden hoe het nou uitgepakt is. En dat moet geregistreerd worden. Het opmeten van de tempel wil dus niks anders zeggen van de tempel is compleet. Nu wordt het eigendom ervan bepaald. Waarna dat niet het belangrijkste uit het hoofdstuk is. Het belangrijkste is wat daarna gebeurt. Wat daarna gebeurt. En dat klopt. Dat is in overeenstemming met de openbaring. Want het meten van de tempel is een uitbeelding van de opname. En dus de completering, de thuishaling, thuisroeping van de gemeente. Dus de tempel, waarna het verhaal verder gaat met de voorhof, en daarvan staat dus een beeld van Jeruzalem en dus Israël enzovoorts. En dat speelt dan zich af in de 70ste week van Daniël. En dat is makkelijk genoeg, dat is een normale volgorde. En de opname van de gemeente is niet een onderwerp van openbaring, maar het wordt in openbaring nogal eens in een visioen aangehaald, omdat er natuurlijk gaat verteld worden wat er daarna gaat gebeuren. En dan moet het dus even genoemd worden. Het uitgangspunt, het vertrekpunt moet genoemd worden. Nou, na de opname van de gemeente treden dus twee getuigen op in de straten van Jeruzalem. Om waaronder Elia. En daarover hebben we het weer, nou, niet voor de pauze in elk geval meer. Want we waren bij vers 4 van Matteüs 16. Het teken van Jona, en hen verlatende ging hij weg. Er staat dus twee keer dat hij weg zou gaan. Hoeveel keer zou hij weggaan eigenlijk? Nee, hij ging daar weg, maar het is profetisch ook. Natuurlijk verliet hij hen en ging weg. Vanzelfsprekend. Maar staat erbij, en zelfs twee keer, één keer zou al uitdrukkelijk geweest zijn, twee keer is nog nadrukkelijker. Ik hou het er voor het gemak op dat het ook over twee keer gaat en dat het profetisch is. De ene keer dat hij weg zou gaan is namelijk dat hij zou sterven en uit de dood opstaan na drie dagen, korte dagen wel te verstaan. En de andere is dat hij langere tijd hen zou verlaten en na drie dagen terugkeren. En dat zijn langere dagen, de dagen van 1000 jaar dus weer. En dan spreekt het over zijn wederkomst. Moeilijker is het niet. De uitspraak overigens, en hen verlaten, daar ging hij weg, daar vinden we geen voetnoten bij. In mijn Bijbel althans niet. Maar het zou je gedacht zijn hoe vaak woorden van gelijke strekking genoemd worden in de evangelie, met name ook in het Johannesevangelie. Omdat het een type is van de tegenwoordige bedeling waarin de Heer zich van Israël heeft afgewend en zijn aangezicht voor Israël heeft verborgen. En niet alleen voor Israël, maar daarmee voor allen op aarde, voor de wereld namelijk, voor de volkeren. Dus altijd dus een profetische uitspraak als er staat en hen verlatende ging hij weg. Of en weggaande verborg hij zich of zoiets. Dat soort uitspraken staan er dan. Doch hij zelf ging wel naar het feest, maar in het verborgen. Dat is ook een aardige. Uit het Johannesevangelie bijvoorbeeld.
Want 29, vorige hoofdstuk.
29, voorgaande hoofdstuk.
Over
15 vers 29. En Jezus vandaan vertrekkende. Kwam aan de zee van Galilea. Ja, kwam aan de zee. Daar hebben ze iets. Hij ging bij hen weg. Hij ging weg uit Kana was het geloof ik. Was het niet zo? In het voorgaande. Nou, in ieder geval, hij ging weg en ging naar de zee. En dus naar de volken, ja, inderdaad, ja. Maar dat is ook zoiets. Maar die uitdrukkingen krijgen we veel meer. Trouwens, in Matthäus 12 waren we er straks. En dat eindigt ook zo, hè. Nou ja, het eindigt niet zo. Hoofdstuk 13 begint zo, maar dat is natuurlijk hetzelfde. En te dien dagen Jezus uit het huis gegaan zijn, er zat bij de zee. En daar verborg hij zich ook, hoewel er een hele schare was, maar hij sprak vanaf dat moment in het verborgen. En bovendien ging hij voor de gelegenheid in het schip. Soms denk ik, het was het schip van Jona, maar dan hebben ze het ding weer opgekalefaterd. Zo heet dat, hè. Opgetuigd. Maar zoiets is het dan. En vanaf het schip sprak hij tot hen aan de oever. Dus ook daar verliet hij hen. En sprak in verborgen taal. Nou, precies zo dus. Nou, het komt vaak genoeg voor. Maar het is nogmaals, het is een uitbeelding van onze bedeling waarin de Heer zich verbergt. En dat het er twee keer staat in Matthäus 16 vers 4, vind ik wel aardig. Want het is of omdat er nadruk op ligt, of omdat het werkelijk twee keer gebeurt. En het gebeurt ook inderdaad twee keer. Ik weet alleen niet zeker of het hier bedoeld is. Maar het gebeurt wel twee keer. Eenmaal in zijn dood en opstanding, ten derde dagen. En de andere in zijn eigenlijk hemelvaart, zijn verberging voor Israël. En zijn wederkomst, ten derde dagen. Dus het gaat om de dubbele toepassing van wat hier staat. Een aardse en een hemelse toepassing. Dat is van belang. Waarna er staat, als zijn discipelen op de andere zijde gekomen waren, hadden zij vergeten broden mee te nemen. Ja. Ze hadden wel wat vergeten. Wat had ik vergeten? De collectezak. Oh, nou ja. Je had wel wat vergeten. Dit is niet zo erg trouwens. Een band vergeten. Daar hebben we nog een paar varianten op, broeder Fred. Tegen een aanzienlijk bedrag wil ik je die wel meedelen. Voor bij een andere gelegenheid. Nou goed. Er zijn zakken genoeg, ja. Ik heb eens iemand gekend die zei in de pauze zal de collectezak rondgaan. Met het busje. Maar goed, dat even terzijde. Maar er staat dan, ze hadden geen brood bij zich. Daar liepen ze dus in gedachten, hoe gaat het? Dat gaat fout, want straks moeten ze eten en we hebben geen brood meegenomen. Nou ja. En Jezus begint te spreken en toen dachten de discipelen, nou zul je het hebben, begint hij over het brood. Maar goed, dat zei hij niet. Hij zei, zie toe en wacht u van de zuurdezende fariseeën, sadduceeën, zegt hij. En zij waren zo met de gedachten bij het brood, dat zij bij zichzelf overlegden en zeiden, het is omdat wij geen broden meegenomen hebben, staat in vers 7. Hè? Hoe komt hij bij zuurdezem? Nou, dat is omdat we geen brood meer hebben, zuurdezem. Dat slaat natuurlijk op brood, hè. Nou. Maar Jezus zegt, wat overlegt gij bij uzelf? Dat wil zeggen, er is in de eerste plaats een kwestie van onwetendheid. Israël heeft geen brood, oftewel de discipelen hebben geen brood. Er is geen leven, betekent het. Dus een beeld van het oude verbond. Uiteraard, is geen leven. Of, als er leven is, is het te weinig. Want ze hebben wel wat, ze hebben wel brood, maar het is te weinig. Dat is altijd zo. Nou, hier staat het trouwens niet. Maar hier wordt verwezen naar twee andere gelegenheden, waarbij er wel brood was, maar veel te weinig. Dat is een beeld van de wet. Het is trouwens, we zijn er toch bezig, een beetje vrij. Het is hetzelfde als dat Ananias, die van Handelingen 5, want er zijn er nog een paar natuurlijk, maar die van Handelingen 5, zijn goederen verkoopt en de opbrengst deponeert bij Petrus. En het is te weinig. Is het alles? Ja, het was alles, maar het was te weinig. Ja, hoe dat nou eens in elkaar zat, daar gaat het niet om. Wij leven niet onder de wet, dus dat maakt me verder ook niet uit. Het gaat om de typologische betekenis. En de typologische betekenis is dat een leven onder het oude verbond niet voldoende oplevert. Er is te weinig. Vlak ervoor trouwens was een meneer Barnabas, die we later zo goed leren kennen, binnengekomen. Die had ook zijn goederen verkocht en ze ook ingeleverd bij Petrus en dat was niet te weinig. Want Barnabas is een type van het nieuwe verbond. En Ananias is een type van het oude verbond. En waar het nieuwe verbond in werking treedt, Barnabas, daar schiet het oude tekort en wordt het afgedankt. En inderdaad, Ananias werd afgedankt, hoor ik al, ja. inderdaad, hè? En zijn vrouw, jawel, met z'n beiden. Maar het spreekt sowieso, samen spreekt het over de wet. Door het einde van het natuurlijke Israël. Brengt niet genoeg op. Ja, het verhaal is wat uitgebreider. Kijk, Ananias, dat is. Ananias is hetzelfde ook als Annas. Dat is een verkorte versie daarvan. Maar Ananias of Annas is de laatste hoge priester van het Oude Verbond eigenlijk. Annas, dat is namelijk de man die de Heer Jezus veroordeelt. Ananias is trouwens ook die man. Die was toen voorzitter van het Sanhedrin. Als hoge priester. Maar die was later ook een Ananias voorzitter van het Sanhedrin. Toen Paulus daarvoor verscheen. Precies hetzelfde verhaal. Er staat het oude en nieuwe verbond tegenover elkaar. Het is precies hetzelfde. En Ananias is ook die man die in de tijd Saulus, want toen heette hij nog Saulus, bezocht in Damascus, in de straat de rechten in het huis van een Judas. Heel gemakkelijk, dat is allemaal de wet, hè. De straat van het recht. Dat is uiteraard gewoon het recht, de wet dus, in het huis van Judas. Dat zeg ik, het is immers de wet, hè. Israël levend onder het Oude Verbond, het Joodse wetten zal ik maar zeggen. Daar verschijnt Ananias en legt Paulus de handen op. En dat is de overgang van het Oude Verbond naar het Nieuwe Verbond. Ananias verdwijnt van het toneel, Saulus gaat verder. Zo'n verhaal is dat. Dus hoe dan ook, die Ananias bracht wel wat op, maar het was te weinig. Dat is de wet, het schiet te kort. Dat is ook wat later staat van niet alleen de heidenen, maar ook van Israël. Zij derven heerlijkheid Gods. Ze hebben niet genoeg, betekent dat. En worden daarom niet gerechtvaardigd. Dat wil zeggen, ze krijgen gratis brood. Leven. De prediking onder de wet is dus eigenlijk die van morgen gratis brood. De andere dag, andere bedeling, zou leven komen uit genade. Dat is de gedachte. Maar moet je eens kijken. Dan zegt de Heer, wacht, die wordt zuurlezende fariseer. Dan zeggen ze, stiekem moeder heeft het over de brood wat we niet bij ons hebben. Maar de Heer zegt, hoezo? Wat overlegt gij bij uzelf, gij kleingelovigen, dat gij geen broden meegenomen hebt? Verstaat gij nog niet? Want de Heer gaat nou uitleggen dat het ook niet uitmaakt of ze al of niet brood bij zich hebben. In Matthäus 4 zou staan, want de mens leeft niet bij brood alleen, maar bij alle woorden dat uit de mond Gods uitgaat. Daar is brood dus een beeld van, in elk geval. Maar hier staat, gedenkt gij niet aan de 5 broden der 5000 en hoeveel korven gij opnaamt? De verwijzing is naar Matthäus 14, 2 hoofdstukken eerder. Daar hadden ze 5 broden, de bekende verhaal van de 5 broden en 2 visjes, die uitgedeeld worden aan een schade van 5000. Alleen de mannen, maar goed, 5000. En daarna nog aan de 7 broden der 4000 mannen en hoeveel mannen gij opnaamt? Want er zijn 2 tekenen die vrijwel gelijk zijn. Alleen de een is 5 broden aan 5000 en toen hadden ze 12 korven over. En de andere was 7 broden aan 4000 man en toen hadden ze 7 manden over. Dus 5 broden en 5000 man, dan hadden ze 12 over. Een andere was 7 broden aan 4000 man, daar hadden ze 7 over. Dus het was 2 keer zo'n wonderbare spijziging geweest. Het is wat een uitdrukking, maar ja, hoe zeg je het anders, hè? Was het 2 keer geweest en dus zegt de Heer, hoe verstaat gij die dat ik u van geen brood gesproken heb? Als ik zeide dat gij u zoudt wachten van de zuurdesem des fariseeën en sadduceeën, toen verstonden zij dat hij niet gezegd had dat ze zich wachten zouden van de zuurdesem des broods. Letterlijk, maar van de leer der fariseeën en sadduceeën. Nou, waarom het uitgebreide verhaal van die 2 spijzigingen ertussendoor? Nou, het kind kan de was doen, langzamerhand, hè. 2 spijzigingen, waarom? Omdat de een spreekt over de roeping van de gemeente en de ander spreekt over de roeping van Israël. Wordt hier gewoon verklaard eigenlijk. Dus tenminste de draad van het verhaal vasthoudt, hè. In hoofdstuk 14, de spijziging van de 5000 man door 5 broden houden ze 12 over. In hoofdstuk 15, de spijziging van 4000 man door 7 broden houden ze 7 over. En in hoofdstuk 16 worden ze beide aangehaald. Ze worden beide genoemd, naast elkaar. Waarom? Omdat het weer gaat over die dubbele dingen. Dat is net zo dubbel namelijk als het teken van Jona. Het een over Israël en het ander over de gemeente. Want de 5 broden, gegeven aan de 5000 man, zijn een beeld van het leven wat gegeven wordt aan de gemeente, na drie dagen, maar dat waren de korte dagen dus. Leven, brood is leven, immers, werd gegeven aan de gemeente, uitgebeeld 5000. Daarna hielden ze 12 korven over. Want de 12 spreekt dan over dat er daarna nog leven genoeg is voor heel Israël. De 12 stammen van Israël, dat is dus daarna de 70ste week van Daniel, of wat er verder maar volgt, hè. Makkelijk genoeg. Het is ook dat teken wat in Johannes voorkomt. Nee, ik moet anders zeggen. Dat teken van de 5 en de 5000 en de 12 komt voor in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Maar dit teken over de 7 broden en de 4000 man komt alleen hier in Matthäus voor. Dus alleen hier vind je hem dubbel. Die andere vind je uitgebreider in Johannes. Maar die 5 en die 5000 is een beeld van de gemeente, want daar gaat het in het Johannes-evangelie altijd over. Over dat de Heer zich zou verbergen, zou heen gaan naar waar hij vandaan kwam, naar waar hij tevoren was, is dan de gedachte, kortom, hij zou naar de hemel terugkeren, maar de consequentie daarvan is de roeping van de gemeente. En dat is wat in het Johannes-evangelie uiteen wordt gezet. Maar hier vinden we deze beide tekenen en de verklaring van de 7 broden, de 4000 en de 7 manden is ook heel eenvoudig. Want de 4000 slaat dan op een bedeling eerder. Zoals de 5000 sprak over de bedeling van de genade, de 5e bedeling. Zo spreken de 4000 over de 4e bedeling, over hen namen die onder de wet leven. En de 7 broden, wel 7 spreekt in het algemeen over het verlossingswerk van de Heer, leidend tot de 7e bedeling uiteraard, tot de openbaring van het koninkrijk, hoe het allemaal heten mag. Bekende 7, waarin alle werk Gods voltooid wordt. Maar na de bekering van Israël, oftewel nadat Israël wedergeboren is, oftewel nadat de 4000 gevoed zijn door de 7 broden, hebben ze nog 7 manden over. En dat duidt vervolgens op de roeping van de volkeren. Die worden namelijk ook met 7 aangeduid, al staat er dan gewoonlijk een 0 achter, 70 volkeren. Maar dat slaat echt op de 7e bedeling. Of nog eenvoudiger, je hebt Israël levend onder de wet, dat zijn die 4000, die ontvangen leven, maar het resultaat daarvan zal zijn de 7e bedeling, namelijk de openbaring van het koninkrijk. Ja, ik zeg het allemaal wat kort, maar het gaat maar om het verband tussen beiden. Het verschil tussen die twee spijzigingen is het verschil tussen de roeping van de gemeente nu en de roeping van Israël en de volkeren in de hierna volgende bedeling. Dubbel dus. Zodat de spijziging van de 4000 te maken heeft met de aardse dingen. En de spijziging van de 5000 heeft te maken met de hemelse dingen. Het is opmerkelijk trouwens. Als je nou hier in Matthäus 15 leest, dan staat er, hij gebood de scharen neder te zitten op de aarde. Dat is vers 35. Het is dezezelfde bladzijde nog in de Bijbel. In mijn Bijbel althans. Hij gebood de scharen neder te zitten op de aarde. En daar werden ze gevoed, ik heb bijna gezegd gevoederd, maar zo bedoelde ik het niet, gevoed. Terwijl van die andere spijziging van die 5000 sprake was dat ze zitten op een berg, dacht ik. Ja, er was gras, maar ik dacht dat er ergens stond dat het wel een van de 4 schriftplaatsen dan. Hè? Ja, dat is bij die bij deze gelegenheid, ja. Dat bedoel ik niet. Ja, gras staat er wel. Nou, ik kan het zo gauw niet vinden. Dat doet er ook verder niet toe. Maar de gedachte is inderdaad dus dat het gaat om aarde tegenover hemel. Dat lijkt me een duidelijke zaak. Het gaat dus om 2 dingen tegelijk. En dan hebben we dus 2 pericopen hier uit Matthäus 16. De ene gaat over het teken van Jona en het wordt in verband gebracht met hemel en aarde, oftewel de gemeente in Israël. En dan het verhaal van Surdesem, maar de gedachte aan het brood die daarbij om de hoek komt zetten, is ook een dubbele, namelijk ook hemel en aarde, oftewel de gemeente in Israël. Nou, daarna komen we in de pericoop waar we het eigenlijk over moeten hebben, namelijk vanaf vers 13. En daar staat dan, als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, dat vind ik ook een leuke, ik ben slecht thuis in de aardrijkskunde trouwens, tot mijn leedwezen, maar dat komt omdat je aardrijkskunde altijd uit je hoofd moet leren, en omdat er geen redenering bij is, kan ik het dus niet goed onthouden. Je moet er gewoon instampen, hè? Nee, ja, dat is waar. Mijn slechtste cijfers op school had ik dus voor aardrijkskunde en geschiedenis. Want, ja, dat is zo, ja. Aardrijkskunde moest je namelijk helemaal uit je hoofd leren. En geschiedenis ook, want dan moest je gewoon domme jaartallen leren. Ik geloof dat het anders wordt als je wat meer geschiedenis bestudeert, want dan leren we wat meer verbanden. Maar dat leerden wij niet, want op het MUCO had je dat allemaal niet. En meer uitgewerkt kleuteronderwijs. Dus je moest alleen jaartallen leren en alleen 1600 is me bijgebleven. Maar verder weet ik het ook niet. Nee, ik weet, hè, het rampjaar, 1672, 1572, nee? Wat dan? Fout dus. Dat was een rampjaar, vind ik wel, ja. Slag bij Nieuwpoort. Ik weet niet waar het is, maar dat doet er. En laat staan dat ik weer, want dat weet ik wel, slag bij Nieuwpoort. Maar kunt u nou mij vertellen wie daar gevochten hebben eigenlijk? En waar het over ging? Hm? Was het met Spanjaarden? Nou, dat zou ik ook gezegd hebben natuurlijk, hè. Dat over Spanjaarden ging. Maar dat is gewoon gokken natuurlijk, hè. Was 1620 gram? Ik weet niet waarom. Maar goed, dat doet er ook verder niet toe. Maar die dingen kon ik niet inhouden. Aardrijkskunde ook, je moest gewoon uit je hoofd leren en dat valt niet mee. Later heb ik wel jaartallen geleerd, maar via de Bijbel. En vooral door het verband te leggen, door de tijdrekening. Dan weet ik zoveel jaren van dan tot dan. Van dit naar dat, en nou kan ik het onthouden. Ik weet zelfs hoeveel dagen er verliepen vanaf de uitgang des woords om te doen wederkeren tot op Messias de Vorst. He? Ja, nee, dat kun je dan onthouden, omdat er verband in ligt. Maar, aardrijkskunde van Caesarea, laten we bij het onderwerp komen. Caesarea Philippi, dat heet Caesarea, maar er staat iets bij, het had hij met Philips te maken. Zal Philips II wel, dus het zal wel Spanjaarden geweest zijn, dat weet ik dus niet precies. Maar zoiets. Caesarea is genoemd uiteraard naar de tsaar. U ziet dat ik dus de dingen heel goed door elkaar kan gooien. Caesarea is genoemd naar de keizer, maar dat is hetzelfde, Caesar. Zijn vrouw heet Sarah. Nou ja. Ik bedoel maar te zeggen dat het allemaal hetzelfde woord is. Hè? Caesarea, Sarah, de tsaar, de keizer, Caesar. Enzovoorts. Nou goed, Caesarea heet die plaats. Waar het precies ligt, weet ik niet. Ik weet alleen dat er twee plaatsen waren die Caesarea hadden. En dat is wel weer leuk. Daar staat erbij Caesarea, dat van Filippi. En Filippus zal er wel de hand in gehad hebben die het gebouwd heeft. En genoemd naar de keizer, zoiets was het hoor. Maar het was een beetje voor mijn tijd. Dus dat weet ik niet goed meer. Maar er waren er twee die zo heten. En daar hebben jullie dat dubbele verhaal, toch weer, hè? Welk Caesarea, welke keizer? Nou goed. Maar hij was in de delen van Caesarea Philippi. Toen vraagde hij aan zijn discipelen, zeggende, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En dat is ook een leuk verband, want Caesarea is genoemd naar een of andere keizer. En Philippi wil zeggen van Philippus. En Philippus, dat is een hippofiel eigenlijk, als je de naam omdraait. Philippus is een hippofiel. Dat wil zeggen dat hij letterlijk, netjes vertaald, dat hij een houdt van paarden. Dus daar komt het op neer natuurlijk, zal de manege van de keizer geweest zijn, ja. Philippus is een vriend van paarden en aangezien paard de uitbeelding is van de openbaring van het koninkrijk, moet er dus ook nog zoiets anders bestaan als de verberging van het koninkrijk. En dat was dus het Caesarea niet van de paardenvriend, maar het Caesarea van de vriend van de ezel. Of is dit te moeilijk? Ja, oh, dat ligt op in het zuiden, ja, dat is waar. Nee, dat is inderdaad zo. Nee, maar het gaat er maar om dat Caesarea de stad van de keizer. De vraag is maar welke keizer? Welk koninkrijk, welk keizerrijk is het? Geopenbaard of verborgen? Bij Philippus moet je denken aan een geopenbaard. Maar het noemen ervan alleen al is de verwijzing dat er moet ook nog wat anders wezen dan dat. Een ander Caesarea dat dan in verband gebracht zou moeten worden met een verborgen keizer of koninkrijk. En bovendien keizer of koninkrijk, dat maakt niet zoveel uit. Je moet Caesar gewoon terugbrengen naar het Hebreeuwse woord sar, voor vorst. En dan is de vraag, welke vorst? Die van een geopenbaard koninkrijk, welk vorstendom? Hè? Van een geopenbaard of van een verborgen vorstendom? Beide kan. Nou goed, dus ook al een dubbelheid. Gaan we weer verder. Wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Nou, dat is ook een dubbelheid. De zoon des mensen. Want kijk, dit is natuurlijk een Neemt u me niet kwalijk, maar het is natuurlijk een lachwekkende vraag. Wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? De zoon des mensen dus. Nee, dat zeggen ze niet, maar als je de vraag zo verstelt, zeggen ze dat niet. Dat wil zeggen dat die zoon des mensen dan kennelijk ook een andere titel nog met zich meedraagt. Daar heb je dus weer een dubbelheid. Want de zoon des mensen is de erfgenaam van Adam. Zoon is erfgenaam en mens is gewoon Adam. De zoon des mensen is de erfgenaam van Adam. En Adam, via zijn naam alleen al, houdt hij verband met de aardbodem, Adama. Zodat de zoon des mensen de titel is van de vorst over de aarde. En dus over de volkeren der aarde. En in de eerste plaats dan over Israël natuurlijk, maar over alle volkeren. Dat is de zoon des mensen. En dan moeten we opmerken dat de Heer Jezus weliswaar door sommigen van zijn tijdgenoten genoemd werd, Jezus, gij zonen Davids, maar hij zelf noemde zich de zoon des mensen. Waarna hij veroordeeld werd omdat hij zich de zoon van God noemde, bij gelegenheid. Maar over zichzelf sprak hij als over de zoon des mensen. Maar wie is de zoon des mensen? Antwoord is, nou, ja, dat is goed. Maar je moet natuurlijk eigenlijk zeggen, de zoon des levenden gods uit vers 16. Die heet ook Christus, dat is waar de gezalde. Maar de zoon des mensen is ook de zoon van God. Daar heb je dubbelheid weer. En de zoon des mensen heeft te maken met de aarde en de zoon van God heeft te maken met de hemel. De zoon des mensen heeft een troon op aarde en de zoon van God heeft een troon in de hemel. En dat is hetzelfde verhaal als van Israël en de gemeente. Want de gemeente ontstaat omdat de Christus de zoon van God is en nu op de troon van God aan de rechterhand Gods gezeten is. En Israël wordt straks geroepen in de toekomst en de volkeren trouwens vervolgens ook, omdat de Heer een troon heeft in Jeruzalem. De troon van Adam namelijk. En meer speciaal in verband met Israël, de troon van David. Of Abraham, dat mag ook. Maar die laten we voor het gemak even buiten beschouwing. Het gaat in de evangelie altijd om die twee titels. Zoon des mensen en zoon van God. En we zijn gelukkig niet de enige die dat doorhebben. Want in sommige liederen zingen we dat, hè. Zoon van God en zoon des mensen, ook kom spoedig in uw kracht op des hemelswolken. Weder uit de hemel, als zoon van God, komt u naar de aarde als zoon des mensen. Dat is het verhaal. En dan die volgende. Eerst de hemelse dingen, dan de aardse dingen. Nou goed, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? De vraag mag dus niet beantwoord worden met zoon des mensen. Er moet een ander antwoord zijn. Maar dat andere antwoord, daar werd door de Heer ook op gewezen, toen hij bij een andere gelegenheid dezelfde vraag stelde. Dan weet ik niet waar het was. Ik moet even kijken, misschien dat de tekstverwijzing mij daaruit haalt. Ik ben eens te binnen. Dan wordt er gevraagd naar de Messias, wie, naar de Christus, wiens zoon is hij? Nou, Lucas 9 bedoel ik dus niet. En Marcus 8 zal ik dan ook wel niet bedoelen, dan weet ik het zo gauw niet. Ja, dat is dezelfde vraag, hè? Nee, die bedoel ik niet. Nee, dat is hetzelfde als in Lucas 9, die bedoel ik niet. Ik bedoel de uitspraak dat de Heer vraagt, wiens zoon is de Messias? Niet wie is hij, maar wiens zoon is hij? En dan zeggen ze, van David. Hè? Ja, ik kan het uit mijn hoofd bijna letterlijk citeren, maar ik had het nou wel eens op willen zoeken. He? Johannes? Nou, dat denk ik niet. Johannes ken ik van de evangelie het beste eigenlijk. Dus dat dacht ik niet. Maar dan vragen ze, wiens zoon is hij? En dan zegt, dan komt het antwoord. Namelijk, hij is de zoon van David. En dan zegt de Heer, maar waarom noemt David hem dan mijn Heer? God, nee, Lucas, gokken we dan. Ja, die moet ik hebben. Lucas 20. Vers. Die moet ik hebben, ja. En dat is Matthäus 22, dus schijnt het. Naar men zegt. Ja. Laat ik hem in Matthäus nemen, dan ben ik dichter in de buurt. Matthäus 22, vers 41. Als nu de fariseeën samen vergaderd waren, vraagde hun Jezus en zeiden: wat dunkt u van den Christus? Dat is de beroemde vraag, hè? Wat dunkt u van den Christus? Titel van een van de boeken van Bertex. Ja. Wat dunkt u van den Christus? Wiens zoon is hij? En zij zeiden tot hem: Davidson, zeiden ze, maar dat waren de Amerikanen. Davidson. Hij zei tot hem: hoe, dat betekent waarom, of hoezo, hè? Hoezo noemt hem dan David in de geest? Dat wil zeggen, David noemt hem geïnspireerd en wel door de geest geïnspireerd. Hoe noemt dan David hem in de geest? Mijn heren, of zijn heren, zeggende: de Heer heeft gezegd tot mijn heren, zit aan mijn rechterhand. Zij zijn dus bekend met de gedachte dat die heren van David de Messias is. De gedachte is dan dat God gezegd heeft tot de Messias, zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijand zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. En dan is de vraag: indien hem dan David noemt zijn heer, hoe kan hij dan ook zijn zoon zijn? En niemand kon hem een woord antwoorden. Maar het antwoord is niet moeilijk. Want als hij Davids zoon is, dan is dat de verwijzing naar 2 Samuel 7. Het Davidisch verbond, waaraan David gezegd wordt dat hij een zoon zou hebben en die uit zijn lenden zou voortkomen, die een onwankelbaar koninkrijk zou ontvangen. Dat is dus de Messias. Een onvergankelijk koninkrijk, dat moet de Messias zijn. En is daar de zoon van David. Maar in 2 Samuel 7 zegt God tegen David: hij zal mij ten zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn. Dus als je gelooft dat de Christus de zoon is van David, dan heb je dat uit 2 Samuel 7. En in hetzelfde 2 Samuel 7 staat erbij dat hij ook de zoon van God is. Dus dat antwoord hadden ze zo moeten geven. Maar dan zie je weer selectief schriftgebruik. Men pakt wel de ene tekst en laat de andere buiten beschouwing. Uit hetzelfde schriftgedeelte. Wanneer zal de Heer zijn voeten zetten op de Olijfberg? Even iets heel anders. Wanneer zal de Heer zijn voeten zetten op de Olijfberg? Dus de mensen vragen: waar komt de Heer terug? Zegt iedereen: op de Olijfberg. Op een paar excentriekelingen na. Die nog moeten promoveren. De karmel of zo, weet je wel. Nou goed. Ja, op de Olijfberg. Maar wanneer is dat? Bij welke gelegenheid? Wat gebeurt er dan verder nog meer? En is het antwoord: Jeruzalem wordt verwoest. Nou, en dan komen de protesten, want men wil maar al te graag, dat is wel te begrijpen, men wil maar al te graag dat bij die gelegenheid Jeruzalem juist gered wordt. De Heer komt om Jeruzalem te redden van de vijand. Nee, want waar staat er dat hij komt op de Olijfberg? En dan niet zeggen Handelingen 1, hè. Want dat staat daar niet. Er staat niet dat hij daar zal wederkomen, er staat: deze Jezus zal al zo wederkomen. Dat het op de Olijfberg is, dat is wel mooi, maar dat staat daar niet. En dus wordt het Zacharië 14, ja. Te dien dagen zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. Die dan zal scheuren, dat weet ook nog iedereen. Ja, waarom dan? Nou, omdat Jeruzalem verwoest wordt en opdat het gelovig overblijfsel uit Jeruzalem de stad uit zou kunnen vluchten, zodat er daarna helemaal geen leven meer is in Jeruzalem. Dit Jeruzalem. Ik zat er gewoon naast, maar dat weet men ook niet. Zodat je de Joden ook moeilijk kunt kwalijk nemen dat ze niet wisten dat de zoon van David ook de zoon van God was. Maar niettemin, het staat er gewoon naast. Nou, dat is waar het om gaat. Dat is wat hier dan wordt aangehaald in Matthäus 22 natuurlijk. Maar dat is wat ook de achtergrond is van deze uitspraak uit Matthäus 16. Namelijk: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Nou, dat had ik kunnen staan: wie zeggen de mensen dat ik de zoon van David ben? Want David was de zoon van Adam, de zoon des mensen. Hè? Die titel had hij ook geërfd, dus in wezen hetzelfde. Alleen de zoon des mensen is een bredere titel dan de zoon van Adam. Maar goed, daar gaat het verder niet om. Het antwoord moet dus zijn: hij is de zoon van God. En Petrus geeft dat antwoord, want dan komt er weliswaar eerst even, sommigen zeggen Johannes de Doper en anderen zeggen Elia, waar we weer een dubbelheid hebben, want Johannes de Doper was eigenlijk Elia en Elia was eigenlijk Johannes de Doper, maar daar hebben we het vanavond niet meer over. Maar dat is ook een dubbelheid. Want Johannes de Doper kwam in de geest van Elia. Dus er was toch iets mee. Er waren er ook twee, ook een dubbele toepassing. Daar hebben we het nog wel over. Maar anderen zeggen, hebben Jeremia of een van de profeten. En hij zei tot hen, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide, die stak dus zijn nek uit. Gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. Het had ook kunnen zijn, gij zijt de Christus, de zoon van David. Maar hij zei, gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. En dat is het goede antwoord. Hoe je erbij komt, vraag je dan af. Nou, is eenvoudig. Want de Heer zegt, vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. En daar moet je niet al te mystiek bij denken. Want ik geloof helemaal niet dat God rechtstreeks tot Petrus het antwoord voorgezegd heeft, als een soort souffleur. Een moeilijke vraag, of dat Petrus gedacht heeft, dan zou ik even bidden, dan krijg ik van boven het antwoord en dan kan ik hem ermee ver... Zo was het niet. Helemaal niet. Hoe wist Petrus dat? Uit 2 Samuel 7 natuurlijk. Daar heeft God het toch geopenbaard. Er is helemaal geen reden om iets mystieks erbij te bedenken of zo. God heeft het gewoon gezegd. Natuurlijk heeft vlees en bloed hem dat niet geopenbaard. Het werd gewoon geopenbaard in de schriften. Daar is het niet eens verborgen, daar staat het gewoon. 2 Samuel 7 mag geen enkel probleem opleveren. Iedereen zou het moeten kennen, omdat daar de beloften aan David gedaan werden. Het gek is, het is onbekend, tot mijn leedwezen. Want als men het heeft over de belofte, dan heeft men het altijd over Abraham. Maar de Bijbel spreekt over de verbonden meervoud der belofte. Dat zijn er dus minimaal 2. Dat klopt, want de een is van Abraham en de ander is van David. En als dan ook de belofte vervuld wordt en de Messias verschijnt, heet hij Matthäus 1 vers 1, nu eerste vers van het Nieuwe Verbond. Dat is de vervulling van alle beloften. Eerste vers van het Nieuwe Verbond, de zoon van David, de zoon van Abraham. Dan heb je die beide beloften. Een belofte aan Abraham, een belofte aan David. Die aan Abraham vind je natuurlijk in Genesis 12 en daarna nog een paar keer verder bevestigd. Maar in 2 Samuel 7 lezen wij in vers 12. Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vader zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan. Dat uit uw lijf voortkomen zal en ik zal zijn koninkrijk vastmaken, bevestigen. En die zal mijn naam een huis bouwen. Nou ja, het een afbreken en de derde dag een andere neerzetten. Die zal mijn naam een huis bouwen. Ik zal de stoel van zijn koninkrijk bevestigen tot in eeuwigheid. Want of je nou een paleis bouwt of een tempel, zoals Salomo, maakt niet uit. Als de Heer het bouwt, is het zowel tempel als paleis. Omdat de koning en hoge priester in hetzelfde huis woont uiteraard. Nou goed, en dan vers 14. Ik zal hem zijn tot vader en hij zal mij zijn tot zoon. Einde van het verhaal. Eigenlijk. Waarna nog het een en ander verteld wordt over zijn dood en opstanding. Zoals ook wordt toegepast op Saul. Maar zo zit het verhaal in elkaar.